Goedemorgen allemaal. Zo. Nou, wat fijn om bij jullie te zijn. Een aantal weken geleden was ik hier ook. En er was een spreker uitgevallen en er was gevraagd of ik wilde inspringen deze zondag. Ik zeg, nou oké dan. Nee, maar ik kon gelukkig. En ik vind het erg leuk om hier te zijn. Ik ben ook dankbaar dat ik in jullie binnen mag zijn. Betekent in ieder geval dat de eerste keer goed is gegaan, want anders zou je me niet nog een keer uitnodigen. Vorige keer was ik met mijn hele gezin, met de 3 kinderen, maar ik heb net ook al even aangegeven dat ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn als ze meegaan. Dan voel ik me extra gesteund en als er dan mensen in de kerk zitten die me iets aan willen doen, dan springen hun wel voor me. En ik denk, ja, Helmond, nou ja, dat kan ik wel aan, dat lukt wel. Maar ik spreek of ik mag spreken op verschillende plekken en om de kinderen elke keer mee te nemen en uit hun eigen kerk weg te laten is niet altijd goed. En ik wil graag dat ze genieten van naar de kerk toe te gaan en dat ze daar een goede tijd hebben. En als we dan met elkaar op pad gaan, dan zoals als ik hier naartoe kom of ergens anders en ze gaan dan mee, dan maken we er ook een leuke dag van. Dus dan gaan we bij de McDonald's ijs eten of zo, weet je wel. En dan maken we er echt iets leuks van. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een heel leuk verhaal van mijn zoon. Mijn zoon is 11 jaar. En een aantal jaren geleden. We bidden met onze kinderen voordat ze naar bed toe gaan. En een goede gewoonte. En ik leg ze de handen op. En ik zegen ze. En we lezen uit de Bijbel. En dan komen de meest wilde vragen natuurlijk voorbij. En de ene keer gaat het over een vriendje en de andere keer iets over God. En het gaat allemaal door elkaar. En Jelle kwam in de leeftijd dat hij zelf ook kon gaan bidden. Dus ik zeg van Jelle, zou jij zelf ook willen? Ja, dat wil ik wel. En hij bad, lieve mensen, Heer Jezus, dat we lekker mogen slapen, dat u bij de arme mensen bent. Maar Heer Jezus, wilt u alstublieft zorgen dat het morgen gaat sneeuwen? Ja. En ik, oh nee, hè? Wilt u alstublieft zorgen? Amen. Ik zeg, ja, amen. Ik denk, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen aan mijn zoon? Dat niet altijd, weet je wel. Dat is, ja, ik weet niet of God zo werkt. En ik heb hem een kus gegeven. Hij is slapen. Ik naar beneden. En de volgende ochtend, hij dendert naar beneden, hij slaapt op de zolder. Hij springt op het bed, hij zegt, papa, het heeft gesneeuwd, Jezus heeft sneeuw gegeven. En ik, ongelovige Thomas, ik denk, ja, ik ga wel eens even het rolluik open doen. Ik was toch ook al even benieuwd, dus ik het rolluik open. En lieve mensen, het had echt gesneeuwd. Het had echt gesneeuwd. En nou, weet ik niet of God sowieso op de buienradar had gezegd dat het zou gaan sneeuwen. Het zag er in ieder geval niet uit, want ik heb wel gekeken. Of dat God dat gebed van mijn zoon wilde verhoren. Maar ik denk dat dat niet zozeer het issue was. Het issue was, is dat mijn zoon zijn gebedsnood bij God kon brengen. Hoe jong dat hij ook is en hoe kwetsbaar zijn geloof eigenlijk is, maar ook hoe groot zijn geloof eigenlijk is. Dat hij bereid is om dat gebed naar God te bidden. En dat was een hele belangrijke les voor mij, want ik merkte als mijn zoon met dit geloof bidt, zo reëel doordacht is van datgene wat God dacht. Er is niet een soort kerkleven voor mijn zoon en een soort gewoon leven. Wij volwassenen hebben dat. Hè? We hebben ons leven ingedeeld in kerkleven en we hebben school en we hebben werk en we hebben familie. En we hebben ook nog wel de neiging om ons in al die gebieden iets anders te gedragen. Ja? U niet natuurlijk, maar ik wel. Maar voor hem is die, ik zal maar zeggen, dat hele geestelijke en dat hele natuurlijke is gewoon één wereld. En dat is nog steeds zo. En gaandeweg, als we wat ouder worden, dan verliezen we daar hard van. En soms als we heel wat ouder worden en we maken dingen mee in ons leven, dan verliezen we daar best wel eens wat veel van. En wat ik vandaag over wil spreken samen met u, is over het thema onzichtbaar voor mensen en zichtbaar voor God. Veel dingen zijn onzichtbaar voor ons als mensen. Ik had het niet het geloof wat mijn zoon had. Ik denk, dit is. Maar God zag wat er zichtbaar was bij het geloof van mijn zoon. Hij zag wat voor geloof dat er in zijn hart terecht kwam. Nou, en ik heb meer van dat soort prachtige dingen. En ik denk jullie ook. Het verhaal wat Jacqueline net vertelde. Het was onzichtbaar bij mensen wat er bij deze vrouw gebeurde. Maar het werd zichtbaar bij God. En op het moment dat God het tot zichtbaarheid roept. Maar dan staan we hier en dan denken we, wauw, wat ontzettend mooi dat God op die manier werkt. Nou, en ik wil met jullie een stuk lezen uit de Bijbel. Die over dat onzichtbaar voor mensen en zichtbaar voor God gaat. En ik lees het voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En als het goed is kunnen jullie meelezen. Ik heb de teksten doorgegeven. 2 Koningen hoofdstuk 6. Oude Testament. 2 Koningen hoofdstuk 6. En dan vers 8. Daar begin ik te lezen. En een beetje de setting. In het Oude Testament worden heel wat oorlogen gevoerd. Tegen allerlei koningen die ze tegen elkaar opnemen. En er was de koning uit Syrië en de koning van Israël. Die hadden bonje met elkaar. En elke keer dacht die koning van Syrië, ik ga die koning in Israël, die ga ik eens even flink dwars zitten. Die ga ik achterna zitten. Maar wat de koning van Israël had en wat de koning van Syrië niet had, was een profeet. En deze profeet was de profeet Elisa. En daar gaan we over lezen, over wat er met deze koning en met Elisa gebeurt. De koning van Aram, staat er, dat is de koning van Syrië, voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, liet de godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven, omdat de Arameërs daar een aanval beraamden. Dus stel je voor, die koning die denkt, ik ga die koning van Israël, die ga ik eens even beetnemen. En die ga ik aanvallen. En elke keer als hij daar naartoe ging, dan zei die profeet Elisa, beste koning, je moet daar niet langs gaan of je moet daar niet naartoe gaan, want de koning van Syrië, die wil je daar aanvallen. En dat gebeurde keer op keer op keer op keer. En die koning die raakt helemaal gefrustreerd. Luister goed. De koning van Israël liet dan de inwoners van de plaats die de godsnaam had genoemd, waarschuwen en zorgde er zelf voor uit de buurt te blijven. En dat ging zo keer op keer, tot grote ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn bevelhebbers bij elkaar en vroeg hun, zeg me, wie van onze mensen heult met de koning van Israël? Wie is hier aan het lekken? Wie lekt hier informatie? Vraagt hij. Een van de bevelhebbers antwoordde, niemand mijn heer en koning, maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. Weet u, als God aan het werk is en hij ziet dingen in uw leven gebeuren, hij weet het zelfs wat nog in de slaapkamer zich afspeelt. Hij kent uw diepste geheimen, maar u kent ook uw diepste zorgen. Hij kent uw diepste gewoontes en uw beweegredenen. En God is daar in uw slaapkamer. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld, want de slaapkamer is eigenlijk de plek wat de meest intieme plek is, waar je tot rust komt, waar je met je geliefde bent, waar dat je je terug kan trekken. En op die plek, daar is de stem van de Heere zichtbaar. En hierop zei de koning, zoek voor mij uit waar hij is. Dan zal ik hem gevangen laten nemen. En toen hem verteld werd dat Elisa in Dothan was, stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. Dat vind ik niet eerlijk, hè? Ik bedoel, Elisa was alleen. En wat zegt die koning? Ik ga daar een heel leger op afsturen. Niet alleen mannen met die te voet waren, de infanterie, maar ik ga ook paarden en wagens staan. Voor één man! Dan gaat het verder. De Arameërs kwamen 's nachts bij Dothan aan en omsingelden de stad. De vijand komt altijd in de nacht. Altijd in de nacht. Vaak op de momenten dat je het meest zwak voelt en kwetsbaar voelt, waarin dat je denkt van, hey, dit kan echt niet meer harder of moeilijker. De vijand komt in de nacht. Maar in de ochtend is er redding. Luister, lieve mensen. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, heer? Riep hij uit. En zijn meester antwoordde, wees niet bang, want wij zijn met meer dan zij. En hij bad, heer, open zijn ogen en laat het hem zien. De Heer opende Elisa's knecht de ogen en toen zag hij de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Vers 18. Toen de Arameërs op Elisa afkwamen, smeekte hij de Heer hen te verblinden. De Heer verblindde hen, zoals Elisa had gevraagd. En toen zei Elisa tegen hen, u bent verkeerd. Dit is niet de stad waar u zijn moet. Volg mij maar, dan zal ik u de weg wijzen naar de man die u zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En daar aangekomen bad hij, Heer, open hun ogen en laat hem weer zien. De Heer opende hun ogen en toen zagen ze dat ze midden in Samaria bevonden. En toen de koning van Israël de Arameërs zag, vroeg hij aan Elisa, wat vindt u, vader? Profeten werden ook wel, zeker als ze wat ouder werden, werden ze vader genoemd. Zal ik ze doden? Nee, antwoordde Elisa, dood hen niet. Hebt u ze soms met uw eigen wapens krijgsgevangen gemaakt, dat u het zal doden? Zo zijn wij, hè? God heeft iets gedaan en wij gaan met de eer strijken. Ja. Zet hun een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken. En laat hen teruggaan naar hun heer. En hierop liet de koning een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten. En toen ze gegeten en gedronken hadden, stuurde hij hen terug naar hun heer. En van toen af aan deden de Arameese benden, de Syrische benden, geen invallen meer in Israël. Ongelooflijk verhaal. Onzichtbaar voor mensen, maar zichtbaar voor God. En wat ik vandaag met jullie zou willen nadenken, is dat wij zijn vaak zo gericht op onze omstandigheden en op de dingen die wij waarnemen, dat we voorbij gaan aan een hele geestelijke werkelijkheid die we niet zien of meemaken, maar zeer reëel is. En wat een lastige tijd was dat. Keer op keer probeerde die koning een aanval te beramen. Keer op keer dacht hij van, nu zal ik die koning van Israël te pakken nemen. Maar elke keer was daar de man Gods. Elke keer was daar de man Gods en die zei van, de vijandelijke koning komt eraan. Sla daar acht op. Zorg dat u uw mensen beschermt. Zorg dat u zelf wegblijft. En hoeveel weten dat als je door omstandigheden heen gaat die moeilijk zijn en die we moeilijk met ons mee kunnen dragen, hoe belangrijk is het dan dat je iets van Gods stem krijgt te verstaan, wat je moet doen, welke kant dat je op moet gaan, welke richting dat je moet gaan, dat je in één keer bepaald wordt bij iets. En weet u, God die wilt u daarvoor gebruiken. Deze week onlangs, ja, deze week maakte ik dat mee. Er is een goede vriendin van ons, die gaan door een echt een moeilijke tijd heen. En weet u, ik dacht, weet je wat ik moet doen? Ik heb echt de ervaring dat ik haar een bos bloemen moet sturen. Gewoon om haar te bemoedigen. Samen met haar man. En denk ik stuur een kaartje en dan stuur ik een bos bloemen. En ik weet niet of dat wel eens bij jullie zo is. En dan denk ik, ja, dat ga ik morgen echt doen. Of dat ga ik vandaag echt doen. En de week die ging voorbij en verder en verder en verder. En het einde van de week, wat had ik gedaan? Geen bloemen gestuurd. Ik had wel 15 euro bespaard. Ik denk, ja, op zich is dat dan wel weer gunstig. Maar weet u wat het idee was? Ik denk dat God aan mijn jas trok. Bemoedig deze mensen en stuur een bloemetje. Dan had ik haar toevallig gisteren aan de telefoon. En toen vertelde ze dat ze die week heel slecht nieuws had gekregen. Ik denk, ik had die bloemen moeten sturen. Maar ze zegt, er is deze week zoiets bijzonders geweest. Deze week ging in één keer de deurbel en ik wist niet wie dat was. En ik was eigenlijk een beetje angstig om de deur open te doen en ik durfde dat niet. En ik denk, ik doe net of ik niet thuis ben en dan doe ik de deur niet open. En op een gegeven moment ging de telefoon, nog een keer de deurbel, nog een keer de telefoon. Ze denkt, nou weet je wat, ik kijk even op de telefoon wie dat is. En het was een vriendin van haar. En ze neemt de telefoon op en ze zegt, met Danielle, ik sta voor de deur en ik wil je graag even iets komen brengen. Ze zegt, oké, ik doe wel open. Dus ze gaat achter de muur vandaan en ze doet de deur open. En daar stond die vriendin met een bos bloemen. En ik dacht, heer, wat lief bent u en wat genadig bent u voor mij. En ik denk dat God vaker aan onze jas trekt En dat zal hij deze week ook bij u doen. En dat zal hij ook bij mij doen. En de vraag is of u wilt luisteren en of u wilt acteren op die roepstem van de Heer Jezus. Misschien is het een vriendin die je in de klas ziet zitten. Misschien is het een collega op jouw werk. En in één keer is het net alsof je krijgt een gedachte krijg je binnen. Misschien moet ik iets, geen hoorbare stem, maar het is een gedachte die je niet loslaat. Ik moet toch eens die gedichtjes meenemen, weet je wel? Maar het is Gods stem. En ik zou u eigenlijk willen uitdagen om daar deze week, zullen we dat eens proberen allemaal, dat we deze week eens daar alert op zijn. Zou er iets kunnen zijn dat God in uw leven wil doen, waar dat het onzichtbaar is voor mensen, maar dat God het zichtbaar wil maken? Omdat het iets is wat God aan ons wil meegeven en overgeven. Het bijzondere is, we lezen ook in dit stuk, dat wat die koning ook beraamde, wat hij ook probeerde te plannen of te organiseren, elke keer wist de godsman wat er ging gebeuren. Elke keer wist God, maar hij gaat dit doen en hij gaat dat doen. En dat is het bijzondere van de Heer God. Hij weet niet alleen wat wij zouden willen en wat wij doen. En zelfs tot op de meest intieme plek waar dat we zouden kunnen zijn. Maar hij weet ook onze beweegredenen. Hij weet dat er soms wat enge en akelijke gedachten in ons kunnen zijn. Hij weet ook dat ik misschien toch wel liever die 15 euro had willen besparen voor die bosbloemen. Weet u, hij kent ons hart door en door. En aan de ene kant bevreest mij dat. Maar aan de andere kant denk ik. Oh. Ik merk dat met mijn vrouw Katja bijvoorbeeld. Zij kent mij door en door. Op het moment dat ik op een bepaalde manier kijk, dan weet ze precies hoe laat het is. Zo irritant. Mannen? Irritant, hè? Ja. Het maakt niet uit hoe ik kijk, hoe ik sta, hoe ik... Ze weten het precies. Maar hoe komt dat? Omdat we heel veel tijd met elkaar hebben doorgebracht. We hebben een hartsrelatie met elkaar. En op het moment dat ik op een bepaalde manier kijk, of dat ik handel, of dat ik doe, dan weet ze precies wat er in mij omgaat. En dat komt omdat we een sterke relatie hebben. Sommige mensen, ja, u bent bijna 60 jaar getrouwd, dat klopt, ja. Ja, dat heeft u vorige keer verteld, ja. Bosbloem, hè mensen, 15 euro. Maar weet u wat het is? Doordat onze relatie zo close is en we weten van elkaar wat we denken, wat we voelen en wat we meemaken. Dat is omdat we veel tijd met elkaar hebben doorgebracht. Omdat we een intieme relatie met elkaar hebben. Omdat we getrouwd zijn met elkaar. We trekken met elkaar op. We delen lief en leed met elkaar. En sommige mensen zeggen wel eens, maar ik hoor echt nooit wat van de Heren. Er staan hier mensen getuigenissen te geven en ja, maar ik maak dat nou nooit mee. Ik heb echt een saai leven. Maar lieve mensen, om dingen met God mee te maken, zul je op de een of andere manier zijn stem moeten leren verstaan. En ik kan alleen maar de stem van mijn vrouw verstaan als ik die stem herken. En die herken ik omdat ik een relatie heb. Ik kan in een hele grote ruimte zijn, in een feest. En iedereen is aan het praten, er is heel veel geroezemoes. Maar als mijn vrouw begint te spreken, dan versta ik dat. Ze is Italiaanse, dus dat gaat nog wat makkelijker natuurlijk. Ja, ik kan het nu allemaal zeggen, ze is er niet bij, dat is wel lekker. Maar weet u wat zo mooi is? Uit alle stemmen die ik hoor, versta ik haar stem. Het meest zuiver. Ik weet meteen, dat is Katja. En ik kan zelfs uit de intonatie van haar stem horen of we naar huis moeten of dat we niet naar huis moeten. Of ze een fijn gesprek heeft of dat ze geen fijn gesprek heeft. Maar lieve mensen, onze relatie met de Heer Jezus is eigenlijk net zo. Als wij die intieme relatie met de Heer hebben, dan kunnen we met hem optrekken, kunnen we met hem gaan, kunnen we met hem wandelen en dan gaan we zijn stem verstaan. En ik dacht deze week, weet je wel, dat is een gedachte van mijzelf. Het is een gedachte van mijzelf dat ik die bloemen moet sturen. Maar er was geen gedachte van mijzelf. Het was de Heer die aan mijn jas trok. En gisteren had ik met mijn vrouw erover. Ik zeg, ja, dat was gewoon een gemiste kans, weet je wel. Want God wil iets door jou heen doen. En dan krijg je de vreugde die Jacqueline had. Maar Heer, u wilt het door mij heen doen. Maar dat is speciaal. Ik zit gewoon op de voorste rij. Ik zie dat iemand tot bekering komt. En ik zit er met mijn neus, met mijn toeter bovenop. Fantastisch, toch? In Spreuken 16, vers 2, daar staat, een mens stelt zichzelf vele vragen, maar het antwoord wat hij vindt is van de Heere. En ik denk dat het belangrijk is om zo'n profetisch geluid ook in jouw leven toe te laten, dat je Gods stem leert te verstaan. En met profetie denken we altijd aan een beetje rare toestanden en zo, maar prediking is ook profetie. De begroeting die uw broer of die zus doet, en die persoon bemoedigt u met een woord, kan een profetie, een woord van de Heere zijn. Een pastoraal gesprek wat je kan hebben, kan, want de Heilige Geest werkt door ons heen. Het gebed wat straks misschien iemand bidt voor u, kan een profetisch woord in zitten. En ook vandaag zult u in de prediking iets horen, dat u denkt, maar dat is voor mij. Maar pak dat dan ook. Ja, ik vind het wel heel grappig. Die koning die laat een heel leger uit te rukken voor één man. En weet u, dat is de tactiek van de vijand. De tactiek van de vijand zal altijd zijn om de problemen en de zorgen zo groot mogelijk te maken. Hij zal proberen u te overweldigen. En de zorgen die eigenlijk zo groot zijn, hij is in staat om te zeggen van, maar dat is echt, wat jij moet dragen, echt, dat is gewoon niet normaal. Is dat herkenbaar? Het wordt ook gewoon steeds groter. Hè? Wie is er een piekeraar hier? Ja, beleid maar eens even eerlijk. Ja, ja. Ik ben er ook een. En mijn problemen beginnen zo groot. Ja, aan het einde van de week. Dan zijn ze echt derde wereldoorlog, weet je wel. En je wordt onrealistisch. Je wordt ook onredelijk in je denken. En ik bedoel niet daarmee om problemen te bagatelliseren, maar we kunnen onze zorgen zo ontzettend groot maken. Maar er staat er één te blazen. En die blaast dat vuur op en het wordt groter en het wordt groter en het wordt groter. Maar het doel van vandaag is nou net om te ontdekken dat hetgene wat zichtbaar is voor mensen, of wat onzichtbaar is voor mensen, zichtbaar is voor God. God wil daar aan werken. Hij wil het tot normale proporties maken. En de andere tactiek van de vijand is dat die zonde, voordat we het gedaan hebben, zo klein mogelijk maken. Dus problemen maakt hij zo groot mogelijk, maar de zonde maakt hij zo klein mogelijk. Ah, wat maakt dat uit dat je dat van je werk meeneemt? Of wat maakt het uit als je je tiende niet betaalt? Of wat maakt dat uit als je een leugentje om best wil? Of nou ja, vul het in uw eigen leven maar in. En weet je wat dan vervelend wordt? Dan heb je eraan toegegeven. Dan ben je in die zonde. En dan, wat gaat hij dan doen? Dan maakt hij de zonde zo groot mogelijk. Wat heb jij gedaan? Wat ben jij in rotzak? Dus hij maakt het eerst zo klein mogelijk. Doe het maar, doe het maar, doe het maar. En dan heb je het gedaan. En dan gaat hij het buiten proporties blazen. En met zorgen en onze problemen is dat precies hetzelfde. Maar ik heb gemerkt dat God juist in het kleine werk, in het voor mensen het onbetekende, datgene wat onzichtbaar is voor mensen, is zichtbaar voor God. Er is een verhaal in de Bijbel, het Nieuwe Testament, en we kennen het allemaal. 5 broden en 2 vissen. En er worden 5000 mensen gevoed. In de Bijbelvertaling staat er werden 5000 mannen gevoed. Maar mag u eens vragen, wie reikte die brood en die vissen aan? Een kind. Maar werd die in die 5000 meegeteld? Nee. Wat zichtbaar is voor mensen, wat onzichtbaar is voor mensen, is zichtbaar voor God. God maakte het onzichtbare van deze jongen, hij werd niet meegeteld in die 5000. En zo zijn wij ook vaak, hè. Heer, wat is er nou zichtbaar van datgene wat ik doe? Wat is er nou zichtbaar van datgene wat ik in het koninkrijk toevoeg? Maar datgene wat onzichtbaar is voor mensen, is zichtbaar voor God. En deze jongen komt vol geloof, net zoals Jelle, die bidt voor sneeuw. Het is zo klein, het is zo kwetsbaar. Hij brengt het brood en God kan daardoor het wonder doen. Ook al ben je niet geteld bij mensen, je bent geteld bij God. Ook al staan mensen met de rug naar je toe, ook al denk je dat je in de minderheid bent, ook al denk je dat je klein bent, je bent zichtbaar voor God, lieve mensen. In alles wat je doet, weet dat het zichtbaar is voor God. En dat is de tactiek van God. Het is dat overweldigende leger wat aankomt op het volk van Israël. Het is Jezus die door een soldatenmacht gevangen moet worden genomen. Het is David tegen Goliath. God doet het met het kleine, met het kwetsbare. Dan zegt de Heer Jezus ook, al is je geloof maar zo groot als een... Al is het piepklein, ik weet niet of je zo'n zaadje wel eens gezien hebt, maar het is piepklein, het verdwijnt zo tussen je vingers. Al is je geloof nog zo klein, God kan ermee werken. En dan wil ik een beetje naar de kern van deze gebeurtenis. Elisa heeft een knecht. En tijdens de nacht heeft de vijand zich verzameld rondom die stad Dothan. En wat ik net al zei, de vijand die zal altijd in de nacht komen, je overvallen, in je donkere periode. En in de ochtend staat die knecht op. En angst vliegt hem aan, want hij kijkt om zich heen en hij ziet die overweldigende legermacht. En dat was zichtbaar voor mensen. De zorgen en problemen die we vandaag de dag meemaken zijn zichtbaar voor ons. Maar het probleem is dat het onze blik op datgene wat er daarbuiten nog gebeurt, wat God aan het doen is, maakt het onzichtbaar. Want onze aandacht wordt getrokken naar datgene wat zichtbaar is. Maar Elisa was niet onder de indruk, net zoals deze knecht wel, die was helemaal overweldigd. Maar Elisa was niet onder de indruk. Het lijkt een beetje op dat verhaal van Jezus in de boot. Jezus die lijkt helemaal niet bang voor die storm. En deze knecht is doodsbang. En Elisa die wist welke overweldigende kracht dat God had. En wat hij begint te doen, is begint woorden van rust en geloof te spreken tegen deze knecht. En weet u, in sommige situaties zult u degene zijn die de positie van de knecht heeft. En denkt van, maar wat komt er op me af? Ik snap het niet, dit kan ik nooit dragen, dit gaat me never nooit niet lukken. En dan zul je ineens merken dat er een broeder of een zuster naast je komt en die zegt, zullen we het aan de Heren brengen? Ja, bij de Heren brengen, zie je wat er allemaal aan de hand is. Maar die persoon naast je, die kan ineens dat zien wat jij zelf niet meer in staat bent om te zien. En dat is geen disqualificatie dat je minder geloof hebt of dat je slecht geloof hebt. Nee, want we komen allemaal op dat punt dat ons blik gericht moet zijn op Jezus. Maar op de andere kant kan het zomaar gebeuren dat je blik gericht is op de zorgen en de problemen en de omstandigheden die op ons afkomen. Eigenlijk was de vrees van de knecht evenredig groot als het geloof van Elisa in de overweldigende God. Zo groot als de vrees van de knecht was, zo groot was het geloof van Elisa dat God iets zou doen. En dan zegt Elisa, wees niet bang, want wij zijn met meer dan zij. Het lijkt een beetje op die tekst uit Romeinen 8 vers 31. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God toch aan onze zijde staat, wat zou ik dan bang zijn? Wat zou ik me zorgen maken? Wat zou ik allemaal in mijn hoofd halen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dan begint Elisa te bidden. En Elisa bidt niet voor de legermacht die tegenover hem staat. Hij bidt voor zijn knecht Dat zijn ogen zullen opengaan. Dat hij datzelfde geloof wat hij heeft ervaren, dat hij dat ook mag gaan ervaren. En dan zegt hij in vers 17, Heer, open zijn ogen en laat het hem zien. En dan komt het, de Heer opende Elisa's knecht de ogen. En toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Hij zag het leger eerst, maar daaromheen zag hij overal paarden van vuur en een heel leger. En weet u, soms vraag je misschien af waarom dat dingen gebeuren, maar soms kan God juist alleen in die donkerste periode zijn grootheid laten zien. Weet u, licht wordt alleen maar sterker in een steeds donker wordende omgeving. Dus het gebed voor Europa, het gebed voor Nederland is zo waar. Maar tegelijkertijd, hoe donkerder het wordt, hoe feller het licht van Jezus zal branden. Ik heb hier opgeschreven, hoe meer onze geestelijke ogen opengaan, des te minder hebben onze natuurlijke ogen te vrezen. Ik vind het een tegeltje waard, echt waar. Hoe meer onze geestelijke ogen opengaan, des te minder onze natuurlijke ogen hebben te vrezen. Datgene wat we meemaken vandaag de dag, maar wat kan het ons bang maken, wat kan het ons te neerdrukken, wat kan het ons wegdrukken, wat kan het ons geloof onderuit halen. Maar vandaag wil ik u zeggen, het gaat om je geestelijke ogen te openen. Ik kwam een tekst tegen in Lucas 8 vers 10. Als het goed is kunnen jullie die meelezen op de beamer. En het was, soms heb je een Bijbelgedeelte, dan lees je 100 keer en dan in één keer ligt er zoiets op. En dan staat er in Lucas 8 vers 10, Jezus antwoordde, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Jezus zegt, soms moet ik in voorbeelden dingen laten zien, in gebeurtenissen moet ik dingen laten waarnemen. Maar ik ga met jullie iets anders doen. Jullie zijn deel van het koninkrijk van God. En ik ga met jullie iets speciaals doen. En dat speciale, dat staat hierin. Jullie mogen de geheimen, wauw. Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk zien. God heeft u en mij uitgekozen, niet om het in gebeurtenissen, in getuigenissen alleen mee te maken, maar ik wil de geheimen van het koninkrijk, wil ik voor jullie openen. En het bijzondere is dat het gebed van Elisa er niet voor zorgt dat dat hele leger in één keer de berg afkomt en dat hij dat andere leger verslaat. Dat is niet de strijd die er gestreden wordt. Maar God sluit de ogen van het leger wat eraan komt. Eigenlijk staat er dat hij ze blind maakte, maar ze konden nog overal naartoe. Hè. Ze konden hun paarden en wagens konden ze nog besturen. God had er iets met hun zicht gedaan. En dat vind ik zo mooi. God deed iets met de zicht van de knecht. Hij zag eerst niet wat hij moest gaan zien. En daarna zag hij wat hij moest gaan zien. En de vijand, die zag eerst de godsman. Maar in één keer komt de godsman dichterbij en ze zien het niet meer. En die godsman die zegt, kom met mij mee. Ik weet de goede weg. En dat is een beeld van onze Heer Jezus. De Heer Jezus die komt in ons leven. Hij openbaart zichzelf en hij zegt, kom maar mee. Ik wijs je de juiste weg. Ik breng je op een plaats waar dat ik zegen en goedheid voor jullie wil gebieden. En wat gebeurt er dan? Dan vindt er geen, ik zal maar zeggen, oud-testamentische slachting plaats. Want die zien we ook veel in de Bijbel. Maar er gebeurt iets heel anders. Elisa betoont genade en de koning betoont ook genade. Toen deze vrouw haar leven aan de Heer Jezus gaf, wat Jacqueline vertelde, was het feest aan haar hart. Maar het dak ging eraf in de hemel. Want er staat in de Bijbel dat als er maar één ziel tot bekering komt, is het feest in de hemel. En wat denkt u, dat hele leger, dat werd in één keer naar de koning van Israël geleid. En wat kregen ze daarvoor gezet? Een feestmaal. Er staat in de herziende statenvertaling dat Elisa nog zei van geef ze maar brood en water. Maar de koning zegt, ik ga ze een feestmaal ga ik voor ze aanrichten. En dat vind ik zo'n mooi beeld van de Heer God. Wij zijn allemaal uitgenodigd voor dat feestmaal. We worden allemaal meegenomen naar een plek. En wat gebeurt er op die plek? Daar opent God hun de ogen. Weer opnieuw. En ze komen ineens tot de ontdekking. Hé, maar ik ben een Samaria. Ik ben bij die goede koning. Ik ben niet meer bij die verkeerde koning. En dat vind ik zo ontzettend mooi. Dat hetgene wat God wilde doen in die knecht. In één keer dat zien. Datzelfde eigenlijk deed met dat leger, maar dan op een hele andere manier. Het was iets met het gezichtsveld wat er met deze mensen moest gebeuren. En lieve mensen, ik geloof dat dat voor ons precies hetzelfde geldt. Vandaag ben je misschien ook wel gekomen met het gevoel van, ja, ik ga naar de kerk en we zitten in dit gebouw en we gaan verder. En ja, ik heb morgen heb ik dit en dan heb ik dat. Maar wat als we rond zouden lopen vol verbazing en verwondering zouden zijn dat we die hele geestelijke wereld, en dat bedoel ik niet met allemaal rare toestanden en overgeestelijke toestanden, dat bedoel ik helemaal niet. Maar lieve mensen, als wij aan gaan bidden, als wij dingen gaan zaaien in ons leven, als wij onze omgeving op de een of andere manier alert zijn voor wat God op dat moment wil doen, wat kan dat voor een uitwerking hebben in jouw gezin, in jouw familie, met je collega's, op je school of waar dat je ook komt. Wat zou dat voor een uitwerking kunnen hebben als je met andere ogen zou gaan kijken? Het mooie vind ik wel. Dat soms zijn we zo ver daarvan af dat God ons daar opnieuw naartoe wil leiden. En misschien vraagt u zich wel af van ja, hoe kan ik die stem van God dan verstaan? En ik geloof dat het met het verhaal van Jelle te maken heeft waar ik mee begon. Een kinderlijk, oprecht en stil gebed. Er zaten geen mooie woorden bij. Ik wil sneeuw. Ik wil sneeuw. Mooi niet voor sneeuw bidden, hè? Nee. Maar wat ik zo mooi vond, is dat hij onderhield een relatie met de Heer Jezus. Op zijn niveau, op zijn plek, maar op een plek waar ik heel veel van kan leren. In Matteüs 6 vers 6, daar staat, en dat is eigenlijk wel een heel mooi stuk daar in Matteüs, hoofdstuk 6, want daar wordt gesproken over, maar als jullie geven, maar als jullie bidden, maar als jullie vasten, de vraag is niet zozeer of je vast en of je bidt en of je geeft. Nee, Jezus gaat ervan uit dat je vast, dat je bidt en dat je geeft. En dan zegt Jezus over het bidden het volgende. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur of ga in je binnenkamer en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader, die het in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Het is allemaal zichtbaar wat we hier zien. Maar vandaag was het thema van deze preek, wat onzichtbaar is voor mensen, is zichtbaar voor God. Als ik niet in de onzichtbaarheid met God verkeer, dan ga je dat in het zichtbare zien en meemaken. Als ik geen intimiteit met de Heer Jezus heb, dan kan ik ook niet geven wat ik graag zou willen geven. Als ik hier naartoe wil komen in Helmond, dan zal ik echt moeten tanken om hier uit te komen. Anders moet ik duwen. Dat is best ver van Put naar Helmond. Of van Put naar Helmond. Ik zal moeten tanken. En lieve mensen, met ons geestelijk leven is het net zo. Als je Gods stem wilt verstaan, dan zul je een relatie met hem moeten hebben. Dan moet je zijn stem leren te verstaan. Te herkennen in al die honderden stemmen die in ons leven willen spreken en dingen willen zeggen. Maar daarvoor moeten we ons terugtrekken in onze binnenkamer. Stil zijn. De Heere opzoeken. En niemand ziet dat. Het is niet interessant. Het is niet bijzonder. Het is gewoon rauw God zoeken. En dat vinden we lastig. Want er pingelt geen leuk muziekje en we kunnen niet met YouTube meekijken. En er is geen broer die me aanmoedigt. Nee, ik moet het zelf doen. En lieve mensen, ik wil je echt aanmoedigen om dat te doen. En deze week Laten we proberen om Gods stem te verstaan. Al is het maar één keer. Ik ga het doen deze week en ik hoop u met mij. Amen. Amen.